Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Wat zegt de wetenschap over seksualiteit? En deze serie is mogelijk gemaakt door Gilead Sciences, MSD en Viv Healthcare. Mijn naam is Bob Krijnen, ik ben zorginnovator en presentator. En tijdens elke aflevering heb ik één van de drie initiatiefnemers van deze serie als co-host aan mijn zijde. Vandaag aangeschoven Karin Gintjes, verpleegkundig specialist HIV en hepatitis, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen. Leuk Karin, een nieuwe podcast samen met jou.
Helemaal leuk Bob, dankjewel voor de introductie. En vandaag stellen we ons de vraag, wat is het effect van de diagnose HIV op seksualiteitsbeleving? We gaan hierover in gesprek met twee ervaringsdeskundigen. Allereerst Wennilou Everon. Welkom Wennilou.
Hallo, dankjewel.
En als tweede gast vandaag aangeschoven René Huismans. Jij ook hartelijk welkom René.
Dank je.
Je voelt je schaamte omdat je al seks hebt gehad voor je tijd eigenlijk dat je getrouwd was. En daarop heb je ook een virus opgelopen. Ik had heel veel pijn aan mijn schouders. Ik ging naar fysiotherapeut. Ik kon mijn glas niet vastpakken omdat ik vast zat op een of andere manier.
Ik worstelde altijd met safe sex. Ik vond het condoom van me echt helemaal niks. Een open houding, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Een niet veroordelende houding. En ook gewoon eentje waarbij je dus inderdaad vertrouwen geeft. Een soort veilige plek creëert voor mensen om zich bloot te geven.
En voordat we gaan praten over het onderwerp van vandaag, is een beetje een traditie geworden tijdens deze serie. Leuk voor ons hier aan tafel en natuurlijk onze luisteraars om onze gasten wat beter te leren kennen. Dus dan vragen we een persoonlijke korte introductie. Goh, wat doe je al in het dagelijks leven? Nou René, ik begin eens bij jou. Waar ben je geboren, opgegroeid en wat doe je zoal in het dagelijks leven?
Ik ben geboren in Amsterdam. En ja, gewoon mijn hele leven eigenlijk in Amsterdam gewoond. Ik ben DJ en componist. En daarnaast werk ik in een biologische levensmiddelenzaak. Anders dan verdien ik niet genoeg geld.
Als DJ en componist kan je
nee,
niet huur
nog
betalen
niet,
en het
niet.
Eten nog niet. En
nog
wat
niet.
Voor muziek maak je?
Ik maak collages van elektronische geluiden of geluiden die ik opneem in het alledaagse leven.
Gaaf.
En er zit geen niet echt melodie in of ritme, maar wel zeg maar een beetje zeg maar harmonie is belangrijk. Of juist het ontbreken van harmonie, dat zijn belangrijke dingen.
En spiegel je daarmee een beetje je eigen leven ook? Harmonie en het ontbreken van harmonie?
Het reflecteert wel degelijk iets wat inderdaad in mijn eigen geest zit. Zeg maar een bepaald vorm van een bepaalde sfeer, een bepaald uitgangspunt.
En Wennilou, deze vraag gelden natuurlijk ook voor jou. Waar ben jij geboren, opgegroeid en wat vind je leuk om over jezelf te vertellen?
Ik ben geboren op Aruba. Ik ben getogen op Aruba. Wat vind ik leuk? Ik heb twee kinderen. Dus ik samenstellen met hun vind ik het super, super leuk om de hele tijd. Ik dans graag in mijn vrije tijd. En dat eigenlijk.
En hoe lang woon je al in Nederland?
Ik woon nu 23 jaar. Deze jaar wordt het 24 jaar.
En eerlijk antwoord geven, went dat ooit, die kou hier, vandaag gevoelstemperatuur min 10, min 15?
Nee, vandaag niet. Vandaag niet, maar normaal wel. Ja, voor de rest, ik ben wel de beste Hollander geworden, ja.
Dus je eet boerenkool met worst?
Ja hoor.
Ja?
Ja, zeker.
Je luistert naar de podcastserie Wat zegt de wetenschap over seksualiteit? En Karin en ik zijn vandaag in gesprek met twee ervaringsdeskundigen. René Huismans en Wennilou Everon. Over de vraag wat het effect is van de diagnose HIV op de seksualiteitsbeleving. En in dit blokje praten we met Wennilou. De diagnose HIV. Wanneer heb je die gekregen? En wat deed dat met je toen je dat voor het eerst hoorde?
Die heb ik gekregen in 1999 op Aruba. En toen ik het kreeg, wist ik niet eigenlijk wat me overkwam. Dat is één. Maar ik had wel een soort van een voorsprong. In de zin van dat mijn voormalige vriend, toen die tijd haar ex-vriendin dood was aan het gaan aan AIDS. Dus de roddels op Aruba gingen heel snel rond.
En met voorsprong bedoel je dan een voorsprong in kennis?
In de kennis of wetende dat ik het ook geïnfecteerd zouden zijn met de virus.
Dus je voelde het zelf al aankomen
dat ik positief
wist van die ex-partner van je.
Ja.
Ja. En dat was ook de aanleiding dat je je liet testen, doordat je die roddels gehoord
klopt.
Had.
Ja. Het kwam gewoon helemaal op het moment dat een van mijn collega's, waar ik werkte, gewoon bij mij kwam en gewoon lachende achter mij komt en zegt: hey, heb je gehoord? Die en die is positief en de vrouw is dood aan het gaan eigenlijk in het ziekenhuis. En ik denk, oké. Ik ben meteen gewoon naar mijn werkgever gegaan en zeggen: ik moet nu naar huis. Ik moet naar mijn huisarts. Heb ik gebeld, meteen afspraak gemaakt en een test gedaan.
Nu had je dus in je nabije omgeving iemand die seropositief was en zelfs al AIDS had. Je wist daarvan.
Ik wist daarvan, ja.
Ben je daar niet onwijs van geschrokken dan toen je dat hoorde?
Nee, want op die moment dacht ik eigenlijk alleen maar aan mezelf. Want ik was ook net in de periode dat je helemaal verliefd bent. Dus hoe ga ik daarmee om? En zij is dood aan het gaan, maar ik dan? Ga ik ook daaraan dood? Dat was de vraag, tenminste, dat ik mezelf stelde op die moment.
Ja, wist je iets? Kende je het ziektebeeld, HIV en AIDS?
Nee, wel van gehoord natuurlijk, maar niet...
Je wist er zelf eigenlijk niet zoveel van?
Nee, helemaal niet. Gewoon dat je dood daaraan gaat, dat zit. En ze praten nog steeds, volgens mij op Aruba ook, ze praten niet eens over HIV, is gewoon AIDS.
AIDS, ja.
Dus eenmaal dat je gewoon de virus krijgt, is gewoon AIDS.
Ja. En nu zei je net, ik was verliefd.
Ja.
Wat deed dat met je relatie en seksualiteitsbeleving op dat moment?
Nou, op die moment heb ik gewoon besloten ook aan hem te zeggen van: hey, heb jij dat? En als het zo is, we gaan gewoon daarvoor. En we gaan het samen gewoon overheen. Dat was op die moment mijn mentaliteit.
En wat was zijn reactie?
Niks. Weer helemaal dicht. Hij zei gewoon tegen mij, ja, hij weet het niet. En daarna kwam ik wel te weten dat hij wist het wel eigenlijk. Maar ik heb het gewoon aan de kant gezet en gewoon doorgegaan.
Hij wist wel dat hij seropositief was, maar hij heeft het jou niet verteld.
Klopt.
En heb je toen hem aan de kant gezet of de feit dat je HIV
de
had?
De feit dat ik HIV
heb
had.
Heb je weggedrukt?
Letterlijk.
Letterlijk weggedrukt?
Ja. Het is niet een leven alsof ik het niet... leven in een bubbel, alsof ik gewoon niks had. Ik weet alleen maar dat ik het heb wanneer ik naar het ziekenhuis ging.
Hey, kon je er ook met mensen over praten?
Nee. Nee, op Aruba sowieso niet. En hier in Nederland bouw je gewoon een hele leven op niks eigenlijk.
Maar op Aruba bestaat er een taboe of stigma ook?
Het is een stigma, een taboe. En het is ook, je wordt aangewezen, ik als een vrouw, als ik daar gaat. En omdat ik HIV-positief ben, dat ik verschillende partners zou gehad hebben. En daarom ben ik positief geworden.
Je werd veroordeeld.
Veroordeeld.
Het is je eigen schuld. Ja, zeker. Dat je HIV positief of AIDS hebt, zoals we daar noemden.
En hoe heb je dan je leven ingericht toen je nog op Aruba was, wetende dat je seropositief was?
Dicht. Ik ging de eerste week sowieso ging ik helemaal niet eigenlijk uit. Ik was gewoon ging niet werken. Ik ben gestopt met werken. De nadeel van alles is dat de familie van die persoon die dood was aan het gaan, heeft alles in de krant gezet, voorpagina op Aruba. Dat toen mijn toevallige man eigenlijk AIDS had. En dus iedereen kende elkaar. Het is een klein eilandje. Iedereen kent elkaar. Dus je wordt beoordeeld van alle kanten op. Dus je wordt gewoon letterlijk weggeduwd door iedereen.
En met beoordeeld doe je geoordeeld. Iedereen heeft een mening over jou.
Iedereen heeft een mening.
Als vrouw, je hebt meerdere partners gehad. Ja. Je hebt je niet goed gedragen. En daardoor ben je nu seropositief. Of heb je AIDS, zoals ze dat daar zeggen. Ja. Het is een schuld eigenlijk.
Is mijn eigen schuld, ja.
Ja.
Ja. Je wordt opgegroeid sowieso in een dichte community. Je wordt opgegroeid. Hey, je moet wachten met seks totdat je eigenlijk gaat trouwen. Dus je voelt je schaamte. Omdat je al seks heb gehad voor je tijd eigenlijk dat je getrouwd was. En daarop heb je ook een virus opgelopen.
Want heb jij zelf die connectie gelegd met seksueel contact? Of is dat door de huisarts gedaan?
Huisarts.
Ja, dus je wist zelf eigenlijk niet hoe dit was gekomen?
Nee, nee. Nou ja, door seks, maar dat was het niet precies hoe het ging of zo. Nee, nee. Er was gewoon geen... Je wordt niet ingelicht. Helemaal niet ingelicht. Toen ik zelf die diagnose had gekregen, werd ik gestuurd eigenlijk naar een plaats waar ze erover gingen praten. En dan ging ik daar. En dan, dat was het dan. Je krijgt, oh, deze medicijnen moet je drinken. En zie je al die dossiers die daar zitten, zijn allemaal mensen die dood zijn gegaan aan iets. Dat werd mij gezegd op die moment. En toen dacht ik, oké, gewoon pillen drinken. That's it. Maar niet uitgelegd hoe het ging, wat moet je hebben, waardoor is het gekomen. Niks.
Is dat dan ook de reden geweest, onder andere de reden geweest waarom je naar Nederland bent gekomen?
Mijn reden om naar Nederland te komen is omdat ik zwanger ook daarop was. Dus wist ik ook niet. Was zwanger en mijn vader dacht, oké, ik heb een oom en tante hier in Nederland. En de tante werkte eigenlijk met kankerpatiënten hier in Rotterdam. En zij heeft gezegd, oké, als je hier komt, kunnen we het proberen eigenlijk te kijken wat de goede medicijnen kan je krijgen voor jou en je kind. Zodat de kind gezond wordt geboren. En dat heb ik gedaan. Binnen een maand. Ik ben 8 maanden zwanger hier gekomen. Gevlogen vanuit Aruba.
Dus alles gebeurde in een heel kort tijds.
Hele korte tijd.
Je ontdekte dat je HIV-positief was. Je ontdekte dat je zwanger was. Je werd eigenlijk door het eiland veroordeeld.
Weggejaagd.
En je bent gevlucht naar Nederland.
Ja, klopt.
Omdat je hier meer in de anonimiteit
kon leven.
Ja, met HIV.
Leven opbouwen. Ja.
En werd je ook begeleid in het feit dat je zwanger was? Want ik kan me voorstellen dat als zwangere vrouw je ook heel veel zorgen hebt.
Op Aruba?
Ja.
Nee.
Daar werd verder ook geen...
Nee, helemaal niet eigenlijk.
Oké.
Helemaal niet. Toen ik op Aruba was, had ik gewoon geen medicijnen gedronken. Letterlijk. En ik kwam hier naar Nederland. Toen pas had ik... Oh ja, maar als je deze medicijnen drinkt, dan kunnen we meteen je virus gewoon omlaag zetten, zodat je kind de kans hebt om geboren te worden zonder de virus.
Hoe was dat voor jou om vanuit een Arubaans zorgsysteem naar een Nederlands zorgsysteem te gaan? Dat moet toch een enorme wereld van verschil zijn?
Ja, eye-opener, letterlijk. Je kan gewoon eigenlijk zien dat Aruba is heel ontkennend eigenlijk.
Mm-hmm.
Ze praten niet erover. Omdat 1 taboe is, 2 die cultuur, hoe je eigenlijk wordt opgegroeid daarin, is zo dicht. En ze roddelen heel veel. Waarvan je niet durft eigenlijk iets te doen eigenlijk. Laten kijken, oké, heb ik HIV of een SOA überhaupt.
Dus er wordt weinig over HIV verteld, maar ook weinig gesproken over seksualiteit.
Zeker weten. Ik heb zelfs gewoon toen mijn eerste keer heb ik... Eigenlijk, ik heb nooit eigenlijk van mijn ouders wat gehoord.
Nee.
Er was nooit wat tegen mij gezegd over seksualiteit. Gewoon dat je moet wachten totdat je getrouwd bent. Dat is het.
Aangekomen in de Nederlandse zorg, is er een moment geweest waarom mensen wel met jou over seksualiteit hebben gesproken. Hoe heb je dat beleefd?
In het begin was ik een beetje terughoudend. Letterlijk. En ik durfde niet veel daarover te praten. Zelfs gewoon dat je al kinderen hebt, getrouwd al kinderen, en die gaat gewoon niet erover. En beetje voor beetje met mijn consulent wist wel mij even uit mijn schulp eigenlijk te trekken.
Hoe deed je consulent dat? Welke vragen stelde hij of zij?
Op die moment had ik alleen maar 1 partner, maar mijn partner is dood. Waarvan ik nu een andere partner had, maar ik durfde niet aan deze persoon te praten of ik durfde niet eens seks te hebben zonder condoom. Terwijl ik mijn virus onder controle heb voor jaren al. En hij beetje voor beetje ging te mij vragen van... en hoe is het met je partner? En durf je nog steeds niet zonder condoom? En elke keer wanneer ik me een beetje terughoudend, dan stopt hij ook. Maar dan zegt hij, it's okay. Het hoeft ook weer niet. En de volgende keer denk ik, oké, nu kan ik wel meer erover praten.
Gaf dat jou ook zeg maar moed en durf om er zelf ook over te beginnen?
Ja, zeker. Zeker. Nu ben ik echt best open. Elke keer dat ik kom daar, is de eerste dingen wat ik erover praat volgens mij. Van, oké, hoe gaat mijn seksleven? Ja.
En hoe gaat dat?
Ja, goed.
Want hoe was dat voor jou? Was jouw seksualiteitsbeleving voor de HIV-diagnose en daarna? Vond je dat, was dat verschillend voor jou?
Ja, zeker. Zeker.
Dus in welke zin?
Ik was meer... ik durfde gewoon niet zoveel. Omdat ik niet veel wist eigenlijk. Niet eens van mijn eigen lichaam. Ja. Laat staan eigenlijk van al die SOA en virussen die je kan oplopen of ermee moet omgaan. En nu is het heel anders. Nu weet je erover, nu hoor je erover. En als je vragen hebt, heb je mensen ook om even aan te kloppen. En hey, hoe ga ik dat doen?
Ja, hey, want jij hebt zelf ook kinderen?
Ik heb kinderen. Ik heb eentje van 23 en eentje van 13.
En heb je met jouw kinderen een andere wijze gekozen om... je kinderen wel kunnen instrueren?
Oh ja, zeker.
Informeren over seksualiteit?
Zeker. En... ik ben super open. Soms zeggen hun tegen mij van oké, nu ga je te ver. en niet alleen maar over dat, maar ook over SOA, ook over HIV. Mijn kinderen heb ik samen met mijn consulent eigenlijk besproken over mijn HIV-status. En ook over seks en zo. Alles kan ik gewoon met hun bepraten. Ik doe alles omgekeerd. Ik wil gewoon dat ze alles weten van mij en niet van de buitenwereld.
Nu hoor ik toch een veilige omgeving in de zorg met je consulent, met je behandelteam, je verhandelteam, met je gezin, met je kinderen. En hoe was het daarbuiten in het begin met andere vrouwen, andere mannen? Praat er over het feit dat je seropositief was?
Oh, helemaal niet.
Nee?
Helemaal niet. Hier in Nederland heb ik letterlijk alles opgebouwd op een bubbel. In mijn bubbel was gewoon ik en mijn man toen die tijd HIV-positief was. En voor de rest, je leeft je leven. Niemand hoeft niks te weten. Maar nu dat hij eigenlijk er niet meer is, ben ik alleen. En hij was ook meer met werk bezig. Dat het een beetje vervelend was voor hem. Zodat de werkgever zou weten dat hij positief was. Maar nu dat hij er niet meer is, denk ik oké, nu kan ik voor mezelf kiezen. Als mijn kinderen een akkoord ermee gaan, dan doe ik gewoon alles wat ik wil en meer mensen proberen te informeren.
Hoe is dat gegaan? Dat is niet van een op de andere dag gegaan. Je zegt, mijn man is overleden. Welke stappen heb je toen gemaakt of welke hulp heb je aangeboden gekregen om die stappen te zetten? Want dat lijkt me best wel spannend.
Spannend. Ik was sowieso... Ik herkende mezelf niet van vroeger. En mijn consulent zag het ook. En mijn consulent heeft me gestuurd eigenlijk naar een psycholoog en naar de psychiater. En daar was ik en beetje voor beetje via daar werd ik ook ingestuurd van... hey, dit kan je doen, dat kan je doen, dit is beter voor jou. En van die ene kant naar die andere heb ik gewoon heel veel dingen van de HIV-vereniging ook meegedaan en gedurfd te doen. Veel mensen om je heen die dezelfde hebben, dat helpt.
Wat heb je gedaan bijvoorbeeld?
Ik heb met Shiva heb ik weekend weggedaan. Dan heb ik met de positiva's ook verschillende dingen gedaan. Gewoon uitjes. En ik heb die reset gedaan. Wat mij de laatste push was volgens mij om helemaal open te zijn.
Hey, en je zegt, ik praat ook vooral met mijn consulent over HIV. Dat is misschien de eerste geweest voor jou waar je open over seksualiteit kon praten.
Ja.
Waren er ook andere hulpverleners die met jou dat gesprek konden voeren? Waar je comfortabel genoeg voelde om dat gesprek aan te gaan? Een huisarts of andere zorgverlener?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Nu, elke keer dat ik daaraan moet denken. Het is helemaal niet zo. Soms denk ik dat een consulent is net als een neef of een vriend. Dat je echt daarmee kan praten en nog steeds toch de kennis heeft om jou weer te sturen van hey, daar moet je zijn.
Ja, want wat is er nodig, zeg maar, om mensen zo open te laten zijn?
Meer gesprekken. Je moet weten eigenlijk de cultuur, de persoon kennen eigenlijk. Meer intimiteit eigenlijk in de zin van hoe je eigenlijk met die personen, zijn ze opgegroeid en wat moeten ze van jou hebben?
Ja. Dus een soort vertrouwensband is nodig om dit te kunnen...
Ja, voor mij tenminste wel, ja.
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 Hey, en praat je nu ook openlijk over je HIV-status met familie,
Met iedereen.
Vrienden, met iedereen.
Ja.
Dat is een enorme verandering
het
in jouw leven.
Het is een enorme opluchting, letterlijk.
En wat merk jij fysiek? Of wat merk jij aan die openheid?
Ik ben sowieso, ik voel me niet zo ziek meer. Ik kan van alles doen. Pijnen dat ik had vroeger, dat heb ik nu niet meer. Dat is wel een van die dingen dat ik denk, dat is raar. Die is ook eraf.
Wil je daar eens iets over vertellen? Wat had je voor fysieke klachten?
Ik had heel veel pijn aan mijn schouders. Ik ging naar fysiotherapeut. Ik kon mijn glas niet vastpakken omdat ik vast zat op een of andere manier. En ik kan niet lachen eigenlijk. Hou van dansen, kon er niet veel doen. Omdat op die moment ben je aan het lachen. Ook depressief geweest. Door alles erop en eraan. En nu dat ik open ben, dan... Dat is één last minder. Je voelt je lichter.
Dat is letterlijk een last van je schouders gevallen.
Ja, zeker. Ja.
En zijn er ook mensen vanuit Aruba die jou vroeger zo veroordeelden, waarvan je nu merkt, die benaderen mij nu op een andere manier?
Ja, zeker. En dat heb ik op mijn Facebook page gemerkt. Collega's, ex-collega's die ook in Nederland nu wonen, die denk ik, maar jullie reageerden heel anders vroeger. Maar nu zijn ze trots en die soort dingen. En ja... Als je niet weet, dan weet je niet beter. Hè? Dus dat denk ik over hun. Maar veel informatie, dat is nodig.
Je luistert naar de podcastserie Wat zegt de wetenschap over seksualiteit? Bob en ik zijn vandaag in gesprek met twee ervaringsdeskundigen. In het eerste blok hoorde je het verhaal van Wennilou Everon. En in het tweede blok praten we verder met René Huismans over de vraag... wat is het effect van de diagnose HIV op seksualiteitsbeleving? René, wanneer heb jij de diagnose HIV gekregen?
Dat was in 2004. Ik deed mee aan het HOP-project.
Wat was dat voor een project?
Daar werden eigenlijk hoofdzakelijk jonge mensen, jonge homo's werden geïnterviewd. Of nou niet echt geïnterviewd, ze moesten zelf enquêtes invullen... Daar kwamen allemaal vragen over safe sex en over of je drugs erbij gebruikte bij de seks. Allerlei dingen.
En leefstijlvragen.
Ja, leefstijlvragen inderdaad. Mm-hmm. Maar rondom seksualiteit en HIV vooral.
En had je al eerder laten testen op HIV?
Ja, dat zat er dus bij inderdaad. Dus elke keer was er gewoon een test en die kwam altijd netjes. Negatief kwam die terug. Dus,
alleen deze keer niet?
Ja, klopt.
En had je het vermoeden dat die nu... positief zou kunnen zijn?
Nou, er was inderdaad iets misgegaan een paar maanden daarvoor.
Misgegaan in de zin van veilig vrijen?
Er was inderdaad, ik had inderdaad daadwerkelijk echt met iemand, had ik zeg maar geneukt. En ik zag allemaal wondjes op mijn penis. En ik dacht van, dat is een gevaarlijke situatie. Ik had echt zoiets van, nu ben ik wel heel erg dichtbij. Toch op de een of andere manier niet besloten om toen ter tijd die PEP te doen. Dat had ik kunnen doen. Eigenlijk een beetje zo, een beetje als het ware weggedacht. Of een beetje, ik wilde gewoon niet aan die PEP.
Nee, dus, want was je er bang voor dat de test ook positief zou kunnen zijn?
Ergens in mijn achterhoofd wel. Ja, en het was... Het gebeurde telefonisch en mijn man was erbij. Die zag me de telefoon aannemen en die zag me echt lijkbleek wegtrekken aan de telefoon. En die dacht van dat mijn vader overleden was of iets dergelijks.
Ja, hij zag aan jouw reactie dat het je enorm raakte.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Hey, en kennen je ook al mensen met die HIV positief waren?
Ja, ja. Toevallig in mijn omgeving was er... Een kennis. En ik kende natuurlijk gewoon best wel veel mensen uit het uitgaanscircuit. En daar had ik niet per se gesprekken over HIV mee, maar daarna wel.
Wat was jouw beeld van HIV voordat je het zelf had?
Nou, toch echt wel zeg maar een dodelijke ziekte. Terwijl eigenlijk vanaf 96 of zo is er combinatietherapie.
96, ja.
Maar ondanks het feit dat die combinatietherapie bestond, was toch wel het gevoel van een, of zeg maar emotioneel gezien, was er toch wel iets van dat het een dodelijke ziekte was. Dus, ik kwam natuurlijk ook echt wel uit die tijd van al dat soort reclames over
preventie.
Preventie enzovoort. En
toch ervoor gekozen om... nadat je risico had gelopen, ervoor gekozen om geen post-expositieprofylaxe te vragen bij een behandelaar.
Ja.
Want?
Ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon op dat moment een soort van negeren was van de mogelijke... Ik denk het misschien ergens wel in mijn lichaam voelde dat het gewoon daadwerkelijk al gebeurd was.
En hoe reageerde jouw partner? Jouw partner die zag, jij nam die telefoon op en die zag dat je geëmotioneerd raakte.
Ja, ja, nee, heel erg ondersteunend.
Ja.
Ja, heel ondersteunend. Dezelfde dag zijn we naar de GGD gegaan. En hebben we, nou, ik kreeg natuurlijk alle dingen door over medicijnen, dat soort dingen, het verloop van de ziekte enzovoort.
Bij de GGD kreeg je meer de praktische informatie rondom de HIV-infectie. Hoe ging jij mentaal om met die nieuwe realiteit?
In die tijd, met name zeg maar die eerste weken, wat erg hielp was hele grove humor. Echt grapjes die absoluut niet konden, dat relativeerde zeg maar de gebeurtenissen. Het was eigenlijk een beste manier om als het ware ermee om te gaan.
En kon je er ook met andere mensen over praten?
Ja, ik kreeg een hele goede tip eigenlijk. En dat was zelf te beslissen aan wie ik het ging vertellen. Dus er werd inderdaad gezegd van, nou ja, er zijn mensen die het aan iedereen vertellen. Maar er zijn ook mensen die daarin selectie maken. En ik vond dat wel een goeie. Ik had wel zoiets van zelf ook even tijd nodig om überhaupt zeg maar die nieuwe identiteit tot mij te nemen. En dan wel zeg maar aan mijn beste vrienden. Ik heb niet eens mijn ouders verteld.
Nog steeds niet?
Jawel, ja. Nee, maar het was echt gewoon even een selectie van mensen die het echt even moesten weten. Later, toen ik het wat meer ingedaald was als het ware, ben ik daar veel opener over geworden.
Wat deed het met je seksualiteitsbeleving?
Ja, dat is een hele interessante, want ik worstelde altijd met safe sex. Ik vond het condoom maar echt helemaal niks. Het meest aseksuele wat...
Omdat je gevoel miste of omdat het er niet mooi uitziet of
ja,
combinatie van zaken?
Ja, en gewoon ook daadwerkelijk het gevoel. Gewoon het daadwerkelijke huidcontact. Dat was en is gewoon heel erg belangrijk voor mij. Daar heb ik heel erg mee zitten worstelen. Altijd wel geprobeerd dat condoom erbij te halen. En dan waren er weer eens... momenten dat het weer niet gebeurde. Dat was echt iets waar ik mee worstelde. In die tijd kwam ook Post & Proud kwamen op. En die begonnen na te denken over... kan je als HIV-positieve persoon die behandeld is... ben je dan eigenlijk nog wel besmettelijk?
Een beetje het Zwitsers standpunt van destijds, hè, zoals dat heette.
Ja, en de eerste vorm die ze zeg maar, hadden bedacht... was zeg maar meer het serum sorteren. Dus dat je inderdaad allebei... Ja. Dus dat was... eigenlijk een hele interessante oplossing voor dat vraagstuk. Ja. Veel met mensen van Post & Proud gepraat over dit soort dingen. Ook naar Berlijn gegaan. En in Berlijn had je al van die feesten voor postmannen. Mm-hmm. En als je in Amsterdam was, in de homoscene, je ging naar, bijvoorbeeld naar de sauna of iets dergelijks, of naar een andere plek, dan werd er altijd heel erg onduidelijk gedaan over of je nou wel of niet met een condoom wilde vrijen. Er waren genoeg mensen die gewoon zonder condoom wilden, maar dan daar niet een duidelijke keuze in maakten. Dus dan had je bijvoorbeeld seks gehad en daarna kwam er ineens zo'n schuldgevoel of zo. Of iemand die zei van die zei dan ineens iets van, oh, dan is het toch een beetje fout gegaan of zo. Eigenlijk een hele onaangename, vage situatie. En in Berlijn, met die postfeesten, we hadden mensen gewoon categorisch besloten, we doen het zonder condoom. Op die feesten mochten...
Als jij op dit feest bent, we besluiten hier, er wordt condoomloze seks, bearseks gepraktiseerd.
Ja. Ja, en dat zijn natuurlijk feesten voor postmannen. Dus ja, en ik vond dat echt een ongelooflijk bevrijdend gevoel. Dat was werkelijk, de eerste keer dat ik op zo'n feest kwam, was werkelijk echt waanzinnig. Ongelooflijk. Totaal, zeg maar, bevrijding.
Dacht je dan na over andere SOA's?
Jazeker. Het idee daar is, wat mij betreft, altijd gewoon 4 keer per jaar controleren. En als er iets is, behandelen. En je vrienden waarschuwen. Ja, dus...
En hoe reageerden de zorgprofessionals zeg maar, op jouw seksuele ontdekkingsreis naar je HIV-diagnose? Hè? Want zo is het eigenlijk...
In principe open. groot verschil tussen de HIV-consulent en zeg maar de behandelende arts. Eigenlijk met de behandelende arts heb ik dat nooit besproken. Dat is op de evenmeer zit daar toch een bepaald soort afstand. Erg technisch allemaal. En bij de HIV-consulent komt veel meer de sociale aspecten, psychologische aspecten komen aan bod.
En het initiatief voor het gesprek ligt dus dan ook meer bij de consulent?
Ja. Ik kan me niet herinneren, want het is wel 2004. Ik kan me niet herinneren of ik daar zelf over ben begonnen. Ik weet wel dat ik heel erg mee bezig was. Dus het kan heel goed zijn dat ik inderdaad gewoon het onderwerp heb aangesneden. In eerste instantie reageerde de HIV-consulent een beetje bezorgd.
Op de Berlijnfeesten bedoel je?
Nou ja, überhaupt zeg maar mijn seksuele gedrag daarin. Ja, dus gewoon ook mijn behoefte om het condoom weg te laten. Maar uiteindelijk, ze had inderdaad geïnformeerd bij de arts. En die zei van ja, vanuit medisch perspectief gezien, er is geen tegenargument. Ja, dus dat was heel interessant. Maar ik denk dat dat nog wel, dat die hele Pos en Proud, dat signaleerde een overgang, denk ik, voor een groot gedeelte. De HIV-patiënten die het fysieke aspect van het overleven, dat was in principe nu wel gegarandeerd. Dus nu kwam eigenlijk ook gewoon iets aan bod van dat ze weer gingen leven en weer
plezier in seks ervaren.
Precies, ja plezier in seks.
Ja.
En ik kan me wel herinneren dat daar was heel veel tegenstand bij sommige mensen. Die inderdaad bijvoorbeeld buddies waren geweest voor HIV-patiënten. En die dan ineens worden geconfronteerd met het feit dat die mensen gewoon ook een seksueel leven hebben en seksuele behoeften hebben. Was vrij controversieel. Ja.
Nu ben je 20 jaar seropositief, hè? 2024. Ja. Als je nu kijkt naar HIV, het is een chronische aandoening, hè? Zoals we dat zeggen. Misschien wel vergelijkbaar met diabetes of met reuma. Hoe ervaar jij dat en is daar nog steeds een taboe?
In de groep van mensen waar ik mij rond beweeg, niet.
En daarbuiten?
Dat weet ik wel zeker.
Ja, hoe zeker. Ervaar je dat? Hoe weet je dat?
Ik hoor het heel af en toe. Ik hoorde het laatst in een telefoongesprek dat een vriend van mij voerde met iemand anders. En daar hoorde ik ineens dat de persoon aan de andere kant van de lijn gewoon echt niet wist waar hij het over had. Qua HIV en zo, qua undetectable, qua
NSN.
Ja. Toen dacht ik, oké, dat is. Maar ja, ik heb gewoon op zich een hele prettige vriendenkring. En ook op mijn werk is een heel prettige, vooruitstrevende omgeving. Dus eigenlijk, nee, niet echt een taboe gevoel. Nee.
En René, als je bij de huisarts komt bijvoorbeeld, hè, heb je met je huisarts ook wel eens gesprekken over seksualiteit? Of hou je dat dan vooral bij je HIV-behandelcentrum of bij de HIV-consulent?
Ja, bij de HIV-consulent.
Ja.
Ik merk dat er een veel persoonlijkere band wordt opgebouwd dan bij de huisarts. Dan heb ik ook nog eens een keertje een huisarts die de studentenartsen, die ratsen al die patiënten er doorheen, zo snel mogelijk.
Er is weinig tijd.
Er is echt geen tijd.
Nee.
En sowieso ook, ik merk dat hun kennis zeg maar over SOA's, die is heel erg slecht gesteld, heel bar. Nee, dan heb ik veel meer voorkeur voor de HIV-consulent. Ja.
En als je het over HIV hebt, kan je daar ook openlijk met je familie over zijn?
Nou, ik heb eigenlijk heel erg weinig familie. mijn moeder weet het gewoon. Vader ook. En voor de rest heb ik eigenlijk niet echt familie.
En de familie die je dan hebt, de vader en de moeder, hoe reageerden die?
Nou, ondersteunend. Ik werd heel erg ziek. Ik kreeg niet in het meteen, zeg maar, bij mijn diagnose medicijnen. Was nog, zeg maar, in Nederland werd dat nog allemaal uitgezocht. Of dat goed was of niet goed was. En daardoor kreeg ik dus inderdaad een longontsteking en kwam in het ziekenhuis terecht. En toen moest ik natuurlijk wel aan mijn ouders vertellen van, goh, waarom lig ik in het ziekenhuis met een zuurstofmasker?
Ja, wat je bedoelde was uitzoeken of medicijnen goed waren of niet goed. Dat was vooral de discussie destijds, als ik me goed herinner, Karin, over de hoogte van de viral load versus de CD4-cellen en wanneer je dan met hart...
Ja, vooral de hoogte van de CD4-cellen.
Ja.
En dat was uiteindelijk bepalend of we waar wel of niet gingen starten in die tijd met de antivirale behandeling. Ook omdat we in de beginjaren natuurlijk veel meer tabletten moesten geven, waardoor mensen het minder makkelijk vol konden houden. Om al die hoeveelheden tabletten met eten, zonder vette maaltijden of nuchtere maar vol te blijven houden. Dat was eigenlijk ook een bijdragende oorzaak. Ja. René, als je nu terugkijkt op de afgelopen 20 jaar, wat is nu belangrijk geweest, vooral in de houding van de zorgprofessional als bijvoorbeeld jouw HIV-consulent, waardoor jij zo open over seksualiteit kan praten?
Ik heb gelukkig een HIV-consulent die een hele open houding heeft, niet veroordelend, waardoor ik dus inderdaad gewoon op een veilige manier gewoon alle dingen kan vertellen waar ik mee bezig ben. Of het nou gaat om bepaalde sekstechnieken of gebruik van drugs of iets dergelijks. Dus er zit, wat heel belangrijk is dat er niet van tevoren al een bepaald vooroordeel is. Dat moet echt, mensen moeten echt daaraan werken om dat uit de weg te ruimen. Dat is belangrijk. Een openheid en ook gewoon wel kennis van zaken om eventueel aan te geven dat er misschien wel bepaalde gevaren zijn. Maar niet op zodanige manier dat het zeg maar seks negatief is of zelfs drugs negatief. Dat vind ik een hele belangrijke, ja.
En hiermee zijn we alweer in het laatste blokje van deze podcast aangekomen, waarin Bob en ik praten met Wenny Lou en René. René, welke tips zou jij aan gezondheidszorgprofessionals willen geven als het gaat om het bespreken van seksualiteit met mannen die leven met HIV?
Een open houding. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Een niet veroordelende houding. En ook gewoon eentje waarbij je dus inderdaad vertrouwen geeft, een soort veilige plek creëert voor mensen om zich bloot te geven.
En René, kan je dan ook nog tips geven aan mensen die leven met HIV, mannen die leven met HIV, over hoe seksualiteit te bespreken met hun zorgverlener?
Ik denk eigenlijk gewoon een open houding hebben en gewoon open over de onderwerpen gaan spreken. Want zo'n open houding, dat reflecteert ook weer terug op de HIV-consulent zelf. Dus dan creëer je gewoon een veilige plek.
Dankjewel. En Wenny Lou, wat zou jij vrouwen met HIV mee willen geven als zij seksualiteit zouden willen bespreken met hun zorgverlener?
Durven. Durf gewoon je consulent te spreken. Durf gewoon één praatje beginnen. En dan voel je eigenlijk hoe het gaat eigenlijk tussen jullie twee. En natuurlijk, net als René zei, gewoon openstaan daarvoor. Hoe meer dat je daarover praat, hoe makkelijker het gaat.
Ja. Mijn motto is altijd, hoe normaler je doet over seks, hoe normaler het gesprek ook erover verloopt.
Ja.
Ik denk dat het heel mooi samenvat wat jullie eindconclusie van deze podcast is.
Ja, zeker.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Veel dank aan onze gast. Ik begin bij jou, René Huisman, voor je komst naar de studio in Rotterdam.
Ja, dat is hartstikke leuk. Een interessant onderwerp.
Zeker een interessant onderwerp. Dankjewel voor je komst nogmaals. En natuurlijk ook aan jou, Wenny Lou Everon, voor je komst naar de studio in Rotterdam vanuit Almere.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor het uitnodigen.
En wil je meer informatie over de hele training Wat zegt de wetenschap over seksualiteit? Zoals deze podcastserie, ons webinar op 26 maart 2024 of de praktijkdag van 16 april 2024. Ga dan naar www.seksenzorg.nl en meld je aan. Als laatste dank aan Jordan voor de techniek en de montage en Janne voor de mooie foto's van ons en onze gasten. En ik zeg tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.
Houdoe.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Gilead Sciences, MSD en Vive Healthcare.